Ja, ik heb, we kregen gisteren natuurlijk een hoop berichten van allerlei mensen die... dat is er nu aan de hand, van de Fietsersbond, van Groenhout, van, van alle kanten regende het teleurgestelde en verontwaardigde kreten. Wat mij inderdaad het meeste opviel, was, zoals jij het nu net verwoordt, dat het bandtracé zo op het allerlaatste moment, zoals jij het dan noemt, is opgeleukt met elementen die mechano-ideeën zijn.
Ja.
Ja.
Dat gaat.
En maken die dan de ring niet overkapbaar? Nee.
In ieder geval, ik heb de indruk van niet. Die indruk, die baseer ik op toch wel ervaringsdeskundigen die ik daarin vertrouw. Stramien, Peter Vermeulen, zegt dat de ring op deze manier niet overkapt kan worden. Peter Verhagen en Manu Kluis zeggen dat de ring op deze manier niet overkapt kan worden. Ken Dupont, een jonge architect, zegt dat de ring op deze manier niet kan overkapt worden. Dus er is daar een onmiddellijke reactie. Maar ik al een lang voorspelde reactie dat de ring maar overkapt is, mits het kunnen verkleinen van de grote zogenaamde kunstwerken van 18 en daaromtrent bouwwerken, die maken het overkappen onmogelijk.
Omdat ze te breed zijn.
Ze zijn te breed, maar bovendien de bewegingen die op die stukken ontstaan als gevolg van het constant inpassen van stadsverkeer en doorgaand verkeer in het geval van het bandtracé, maakt dat er daar kruisingen zijn allerhande, dat er breedtes ontstaan, afschuwelijk. Nou, dus dat is niet overkapbaar om technische redenen en om juridische redenen, om een reden van voorschriften. Nou, dus als de BAM beweert dat het overkapbaar is in één keer, dan is dat om totaal andere redenen dan omwille van het feit dat het zou overkapbaar zijn.
Dus het is gewoon niet waar?
Voor zover ik het kan overzien, is het niet waar. En ik baseer mij dan wel op... Ik ben geen ervaringsdeskundige. Ik ben een communicatiedeskundige. Dus ik kan dat alleen maar oppikken van mensen die daar dan wel de nodige studies voor gedaan hebben, die ik natuurlijk niet gedaan heb.
Nu, even naar die twee elementen. Eén van de twee heb ik gezien. Dat is een tunnel in plaats van een brug. En toen dacht ik al van, jammer, dat heeft toch absoluut niks met dat overkap stuk te maken. Dus. Maar er was dan nog een element. En wat is dat tweede element? Leg dat nu nog eens goed uit.
Ik weet ook niet over welk tweede element het hebt. Maar ik wil wel graag...
Ja, dat heeft iets te maken met tol of niet tol.
Ja, maar dat is een heel ander verhaal.
Dat is een heel ander verhaal.
Heel ander verhaal. Maar over die tunnel. Ja. Wij weten al maanden...
Onder het Albertkanaal.
Onder het Albertkanaal, ja. Wij weten al maanden dat het onderzocht is. Wij weten al maanden dat het ooit eens boven water moest komen. Maar, en dan kun je dus zeggen, ja, het wordt opgeleukt. Opgeleukt is een wat eigenaardige term die zegt dat je op het laatste moment je bij wijze van spreken, zoals in Antwerpen, opteloort. Om er wat frisser uit te zien. Wel, dat is hier dus het geval. Men heeft het in de schuif gehouden. Men heeft het totale procedurele gebeuren van een MER, waarin men dingen moet wetenschappelijk onderzoeken, onafhankelijk moet onderzoeken, heeft men laten passeren om nadat de definitieve MER in het bezit is van de regering, begint men daaraan te knutselen om de problemen die nog resten, om eigenlijk naar het publiek te kunnen verklaren dat je de grote winnaar bent. Er blijven nog een aantal problemen in op te lossen op het niveau van de communicatie, om de juiste perceptie te creëren. En daarvoor doet men die schuif open om te kijken, wat ligt hier nou nog in? Maar, en omwille van dat wij zoveel nadruk leggen op overkappen, want het is hartstikke ongezond, komen zij dus nu met een ding wat er al maanden ligt, wat dus buiten de...
Maar het staat vermeld als een optie in het milieueffectrapport, hè, die ondertunneling van het Albertkanaal. Ja, dat gaat over een stukje van een paar honderd meter. Dat is toch het punt? Ja, men doet het uitschijnen alsof men daarin overkapt door dat stukje van een paar honderd meter te ondertunnelen.
Dus de opleuking had kunnen zijn, wij verbeteren ook nog het knelpunt van het Albertkanaal, van de brug over het Albertkanaal. Dan kun je zeggen, tja, dat is een interessante verbetering van een op zichzelf slecht tracé. Hè? Maar men koppelt er daar dan aan vast dat van daaruit de ring kan overkapt worden tot Kennedy. Nou, dan heb je het niet meer over, dan wordt de tunnel een side issue. Dat zal wel kunnen, nou wij aannemen. Maar dat lost de totale problematiek van het BAM-tracé natuurlijk niet op. Namelijk dat ze in C onoverkapbaar is. En dan heb je dus inderdaad niet alleen over het een stukje opleuken, nee, dan heb je het dus over eigenlijk veel ernstige zaken. Je wordt gemanipuleerd met een methodiek die streng onafhankelijk en wetenschappelijk moet zijn, om daar in feite alleen maar politiek voordeel uit te halen op de kap van de gemiddelde Antwerpenaar.
Mm-hmm. Zeg, en nu?
En nu? Ja, nu is het een zaterdag. En het is, we zouden nu moeten rusten van de inspanningen en dus we moeten gewoon doorwerken. We gaan dus gewoon doorwerken.
En wat houdt dat gewoon doorwerken in? Want nu is de beslissing toch definitief, of niet?
Ja, maar dezelfde beslissing was definitief in 2005 en was definitief in 2009. En is nu weer definitief om de volgende verkiezingen te kunnen winnen. En te bewijzen dat de laatste 4 jaar men niet ontbroken heeft aan daadkracht. Maar men komt hier dus met een totaal opgeleukt verhaal waarin ieder begin van daadkracht ontbreekt natuurlijk.
Mm-hmm. Dus jullie gaan gewoon dezelfde historie herhalen van 2005 dan?
Ja, maar met veel meer kracht. In 2005 was het eigenlijk zo dat Straten-Generaal een zeer tracé georiënteerd verhaal, wat veel ruimere bedding had, veel van alles wat er nu gebeurt en van de kwaliteiten die men nu ontdekt op het niveau van dit alternatieve project, waren eigenlijk vanaf het begin aanwezig in het verhaal van Straten-Generaal. En ik moet zeggen, chapeau, chapeau, chapeau. Ja, werkelijk. Maar het debat is toen blijven steken op een tracé-niveau. Nou, en dat debat is nu veel ruimer geworden, waardoor er ook veel meer interesse is van veel meer groepen van mensen. Het wordt nu veel breder opgepikt en ondersteund, daardoor dat het veel gevaarlijker wordt. Anders is het een debat tussen planologen en ingenieurs. En nu is het een debat waar honderden en honderden en duizenden mensen zich bij betrokken voelen en ook bij betrokken worden. Als ik nu kijk naar wat er gebeurt op Facebook en op Twitter, ja, er was geen begin van dit soort van geroezemoes op de sociale media, die toen nog in volle ontwikkeling waren, maar die er inmiddels staan. Ik denk dat ik heb me geen de tijd niet gegund om het uit te rekenen, maar ik denk dat met mijn Twitterverkeer bijvoorbeeld, hè, dat ik zoiets van een bruto bereik haal van de laatste 2-3 weken van 40.000 volgers van anderen. Dat is bruto. Dus daar zitten doublures in. Maar dat betekent toch tienduizenden mensen. Hè?
Nou, zijn er aan de andere kant geen mensen die zoiets hebben van het zal ons allemaal het even zijn, als er nu maar eens aan begonnen wordt? Enfin, ik vind dat een heel rare redenering. Hè? Ik bedoel, je wilt toch eerst het is toch een zeer ingrijpende structurele verandering aan de layout van de stad. En ja, dan moet het toch wel verdomme goed zitten.
Ja.
Ik bedoel, dan is het toch niet van begin er maar ergens aan. Denk jij dat er bij mensen echt zoiets leeft van dat er nu in hemelsnaam wordt die zijn er wat begonnen wordt? Of is dat iets wat in het leven geroepen wordt door mensen die een oplossing willen forceren?
Nou, het bestaat allebei. Maar dus je hebt natuurlijk mensen, ik word er ook wel eens door aangesproken, zeg, meneer Van Hees, is het nou nog niet genoeg? Zeg je, ja, ik zou niet beter vragen dan dat het genoeg zou zijn. Mag ik in godsnaam terug op pensioen? Maar aan de andere kant, als je dan weet dat de kathedralenbouwers, die hebben jarenlang nagedacht, alles in details voorbereid en dan 100 jaar gebouwd. Hè? Nou, eigenlijk is de vergelijking dus zeer pertinent die hij maakte. Want deze ringsluiting, deze of de andere, ligt er ook voor 100 jaar. Dus het getuigt van een totaal gevoel aan betrokkenheid en eigen respect om te zeggen wat bijvoorbeeld meneer Thomas zei, van en nu moeten de actievoerders eens in de spiegel gaan staan en zich afvragen of wat zij doen nog in het algemeen belang is. Ja, nou, ik heb het hem zelf horen zeggen. Nou, en het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Iedereen die daar achter de regeringstafel was, ik nodig ze uit om ook morgen vroeg in de spiegel te gaan staan. En die afspraak wil ik dan met hun maken. Ik ga daarvoor staan 3 minuten mezelf ondervragen. Dat zij het ook doen. En dat ze de vraag beantwoorden of wat zij doen inderdaad in het algemene belang is of in hun specifieke belangen. Mm. Wij hoeven niet gekozen te worden op 25 mei. Wij hoeven dus niet te bewijzen dat we daadkrachtig zijn. Het hele land weet dat wij daadkrachtig zijn. Maar zij na 4 jaar, na 8 jaar, hè, zijn nog altijd bezig met te bewijzen dat ze daadkrachtig zijn door het verkeerde tracé te verdedigen. Dat is natuurlijk een, als je rekening houdt met het talent van deze mensen, met het geld wat de overheid geïnvesteerd heeft in hun opleiding en nog een paar van die dingen, dan is het natuurlijk tragisch dat, ja, iemand zoals ik, op zijn 74ste, zich nog moet druk maken, omdat men mij wil uitnodigen om in de spiegel te kijken. Ik kijk dagelijks in de spiegel. Ik vraag mij dagelijks af of wat wij doen zin blijft hebben in het kader van het algemeen belang zoals wij het verstaan. En ik kom dagelijks tot de conclusie dat opgeven geen optie is, want dan geef je het uit handen aan mensen die dus inderdaad niet met het algemeen belang bezig zijn, maar met hun persoonlijke belangen.
Ja, en wat ik mij wel herinner uit een vorig interview met u, dat is dat er iedere keer opnieuw terugkwam in die dossiers, dat jullie dat op den duur begon op te vallen, van dat het belang van Noriant niet geschaad mag worden. Hoe ziet dat nu ook alweer? Want wat is nu weer het gevolg als er voor Mekano gekozen zou worden?
Nou, als er voor Mekano gekozen zou worden, dat betekent dat het totaal van de aanbestedingen helemaal opnieuw moet beginnen. Nu duikt het spook van Noriant weer op, want nu ligt de suggestie alweer op tafel, ik weet niet meer door wie, maar dat nu onmiddellijk zou moeten begonnen worden met Noriant aan het werk te zetten om die schub in de grond te krijgen. Terwijl het zonder enige twijfel is, als je juridisch nadenkt, dat natuurlijk nu er een nieuw tracé ligt waarin de Lange Wapper niet meer voorkomt. En dat is het contract wat zij gewonnen hebben, het tracé met de Lange Wapper. Nu dat dus verdwijnt en vervangen wordt door een totaal andere benadering binnen hetzelfde tracé, ja, nu is het de evidentie dat het opnieuw aanbesteed moet worden.
Maar
en als
we
dat
al
niet doen, dan gaan we naar procedures, maar dan niet wij, maar andere aannemers die uit de aanbiedingen van de vorige keer zijn verdwenen omdat ze tunnels wilden bouwen. En nu dat de tunnel worden, nu zou dus Noriant het recht moeten krijgen om, die totaliteit te bouwen. Dat is een godspee.
Dat is inderdaad vrij vreemd. Nu, maar als ik het goed begrijp, is dan eigenlijk gisteren pas definitief het tracé met de brug afgeschaft?
Nee, dat zal pas afgeschaft zijn als het definitief, als het ingetrokken wordt. Dat hangt gewoon nog altijd boven de
die
tafel.
Die brug hangt nog altijd boven de tafel?
Ja, nog altijd boven de tafel.
Oh, ik dacht dat die brug ondertussen wel definitief uit zicht was. Nee, dus
à la carte wordt het een of het ander gezet, maar iets is pas definitief uit het zicht als het ingetrokken wordt als bouwaanvraag.
En dat is nog nooit gebeurd?
Nee, dan zal Noriant natuurlijk beginnen met de vraag, jongens, mag ik even afrekenen voor het werk wat hierin zit? Nou, en Noriant wil dat niet doen, want Noriant hoopt natuurlijk dat door het niet doen van dat men nog altijd grip houdt op de situatie waar ze enig succes mee hebben. En dat is ook een van de redenen natuurlijk waarom je kunt zeggen, ja, wie heeft er eigenlijk allemaal belang bij dit dossier?
Kleine financiële informatie terzijde. Het aandeel van CFV steeg gisteren met 2,6%. Noriant is 15% CFV, las ik ook. Misschien toevallig, hè?
Ja, dat is niet toevallig. Nee, dat is natuurlijk, ja, nee, dat verband bestaat nu. Je moet ook eens kijken naar DME.
DME, ja, de baggeraar.
Ja, ja, en Akkermans en Van Haren, de eigenaar van de baggeraar. Ja, ja, nee, alles hangt aan elkaar in dit dossier. Hè.
Ah ja, dus we kunnen nu zien dat die aandelen allemaal hup omhoog gaan.
Ik weet niet, we gaan het zien, hè. Maar misschien dat er net voldoende verstandige beleggers zijn die weten dat dit niet doorgaat. Kan ook, hè. En dan koop je even niet.
En het gaat niet door, Wim?
Nee, ik denk nog altijd dat het niet door zal gaan.
Zat het nou weer met de Europese regelgeving? Op het moment ben ik eens naar een infoavond geweest en toen zat er iemand in de zaal die zei van ja, dit is allemaal een storm in een glas water, want dat brandtracé kan er sowieso niet komen. Er is Europese regelgeving die dat onmogelijk maakt.
Ja. Je maakt me nu heen.
Maar gisteren hoorde ik dan in het nieuws dat blijkbaar een van de objecties tegen het alternatief dan, spreken ze dan toch weer over Europa. Wat ze altijd ook al gedaan hebben in het verleden, onder andere voor het camionverbod en de Kennedy-tunnel, dat nu dus blijkbaar toch geen probleem is voor Europa.
Maar dus men haalt à la carte Europa erbij of men voert Europa af zoals het uitkomt. Maar we hebben dus eigenlijk sinds 2005 zitten wij vast met bijvoorbeeld de randvoorwaarden.
Akkermans steeg slechts met 0,13%.
Ja, omdat de beleggers blijkbaar niet weten dat die...
Goed.
Maar, dus terug naar Europa. Nou ja, dus de randvoorwaarden, men heeft altijd gezegd dat die randvoorwaarden opgelegd waren door Europa. De Staten-Generaal heeft het altijd bestreden en gezegd dat het onzin was. Dan is Arup-Sum gekomen. Arup-Sum is met die randvoorwaarden naar Europa gegaan. Heeft gezegd, Europa, wat is uw standpunt rond deze randvoorwaarden? Legt u die op? Het antwoord van Europa was nee. Desondanks is men er altijd mee doorgegaan. Dus à la carte, gebruikt men of gebruikt men niet, dan zit je dus eigenlijk in de sfeer van misbruikt men dus, geleend gezag om het eigen standpunt te bekrachtigen.
Nou ja, mijn papa is police. Hè? Zo,
ja. Ja, had ik zelf aan moeten denken. Maar daar komt het op neer, ja. Maar dan nu toch even ernstig over Europa. We zijn maar één keer naar Europa gegaan tot nu toe. Procedureelde, hè. En dat was met de gevangenis. Wat Europa toen gezegd heeft, en ik hoop niet dat het u te sterk schokt in uw gemoedsleven. Dat is, ja, maar u vraagt ons om hier te interveneren. Maar eigenlijk, wij moeten ervan uitgaan dat de Vlaamse regering de Europese voorschriften in deze zal respecteren. En wij hebben toen gezegd, nou, ons hele optreden is erop gericht dat wij ervan overtuigd zijn dat Vlaanderen dit niet zal doen. Please. En dan hebben wij een tweede verzoek ingediend. Dat tweede verzoek tot nu toe hebben we alleen maar de bevestiging dat het ontvangen was ontvangen. Nou, dus dat maakt dat het, veel mensen zeggen, je moet naar Europa gaan. Ja, wij zullen uiteindelijk ook wel naar Europa gaan, opnieuw. Maar men moet zich daar geen overdreven voorstellingen van maken. Bovendien, het is eigenlijk een zwaktebod natuurlijk. Ik heb naar vrij wat politici gecorrespondeerd in de laatste 2-3 weken. Zoals daarvoor ook in tijden van belangrijke beslissingen. En ik heb daarbij aan meerdere politici onderstreept dat ultiem, als ik vertaal, maar dan op een hoog niveau van abstractie bij wijze van spreken, wat wij vragen, dat is eigenlijk niet meer en niet minder dan 2 B's, behoorlijk bestuur. Nou, en het is natuurlijk eigenlijk dramatisch dat je om behoorlijk bestuur te krijgen in het gewest je tot Europa moet wenden. Dus ja, wij lopen ons niet te pletteren naar Europa, omdat enerzijds omdat het niet werkt, je moet al je rechtsmiddelen hier uitputten, maar anderzijds, omdat ja, het Hof van de Rechten van de Mens van Europa, weet u hoeveel aanvragen daar per jaar binnenkomen? Meer dan 100.000. Ja, hallo. Dus voordat je ja, uit die kathedraal van klachten gehaald bent, ja, ben je een paar jaar weg, hè? Eigenlijk, het is eigenlijk dramatisch natuurlijk dat in een Europees continent dat er 100.000 mensen zich ultiem wenden tot de rechten van de mensen in Europa. Dus wij doen dat niet, tot nu toe nooit, maar we hebben wel heel specifiek, omdat het daarom regelgeving ging van de MER, die dus een Europese dimensie heeft, die door Europa voorgeschreven hebben we daar. Nou, aangezien men totaal à la carte het ene moment wel meer maakt en het andere wel niet meer maakt, en er een voorliggende was met een Europese uitspraak van Vlaanderen, Wallonië, Brussel, België, u moet oppassen met de manier waarop u met MERS omgaat, want u gebruikt die veel te veel à la carte. Daardoor aangemoedigd hebben wij toen naar de commissie geschreven. Nou, en het is zeer ontnuchterend te moeten zeggen dat het enige wat ze doen is eigenlijk er niks mee doen en het vertrouwen uitspreken in een Belgische overheid die helaas dat vertrouwen niet verdient. En dat wordt bewezen door de waarschuwing die ze zelf gegeven hebben. Nou, dus consequentie daarvan.
Maar wat staat er dan nu wel op jullie agenda?
Ah, wij gaan maandagavond vergaderen. Ik heb, voordat ik hier was, vele tientallen mails geschreven al, vanaf 7:30 deze morgen. En één daarvan was een uitnodiging naar 40 mensen om maandag terug de troepen te verenigen om een besloten gemeenschap de volgende 3 maanden in te plannen en uit te voeren.
Komt er weer een referendum?
Nou, ik word achtervolgd door die vraag.
Ja, dat zag ik. Ja, dus maar ik zal hem ook maar eens stellen.
Ik ben blij dat u die vraag stelt. De vorige keer was ik erdoor verrast en nu niet meer. In 2005 is na de MER het verzet beginnen ontstaan tegen de MER en tegen de manier waarop dat gebeurd was en tegen de besluitvorming daarvan enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dat heeft voortgegaan tot 2008. 2008 is ademloos ontstaan, maar los daarvan, in 2008 dreigde het regeringsschip te zakken, want de verdediging lekte langs alle kanten. Nou, dan is ademnood ontstaan. Ademnood heeft de volksraadpleging georganiseerd, eigenlijk los van wat er toen op dat moment bezig was met de MER. Wij wilden onze eigen agenda, en wij wilden op de agenda hebben dat er een probleem was van gezondheid. Nou, en het is pas daarna dat de rangen zo enorm zijn gesloten rond dit dossier. Nou, dus als er al sprake zou zijn van een volksraadpleging, dan zal dat weer zijn aan het einde van al deze procedures. Ten eerste, ten tweede, ik zal die volksraadpleging niet meer trekken. Ik heb ook gezegd waarom. Ik persoonlijk wil niet verantwoordelijk zijn voor het feit dat vele en vele en vele tientallen mensen opnieuw honderden en honderden en honderden uren in kou en wind en regen moeten zeuren om handtekeningen voor een zaak die zo evident is, maar waar je bovendien het risico bij loopt dat men er weer geen niks mee doet. Dus het j'ai déjà donné. Maar ja, het blijft maar, een instrument. Maar,
hierbij twee opmerkingen. Ten eerste, voor alle duidelijkheid nog eens, ik denk dat iedereen het ondertussen wel weet, het vorige referendum ging over bam ja, bam nee. Ja, want veel mensen hadden zoiets.
Bam, ja.
Want veel mensen dachten op een duur voor of tegen de brug, maar het ging niet om de brug, het ging om het volledige tracé. Dus in die zin is er met dat referendum geen rekening gehouden. Nee. Want er wordt nu toch gekozen voor het baantracé.
Ja,
langs de andere kant, is de weg niet een beetje het doel? Ik bedoel, het feit dat zoveel mensen zich inzetten en erbij betrokken raken, maakt dat niet dat veel mensen wakkerdere burgers worden?
Het effect van de volksraadpleging is natuurlijk gigantisch geweest, hè? Als je kijkt, van Merksem tot in Zwijndrecht, alles langs het BAM-tracé en alles inmiddels langs de A102 en de R11 bis is in beweging, is in verzet, is daarin gedocumenteerd. Het aantal dingen wat ik gekregen heb tegen de R11 bis bijvoorbeeld, voorbeelden van Mer en zo, ja, dat is in de tientallen. Nou, dus het beweegt langs alle kanten. En dus in die zin is er niks verloren. Hè? We zitten gewoon opnieuw in de procedureslag. Nou, en in die procedureslag wordt van de andere kant zo dramatisch veel fouten gemaakt, dat ze zijn gewoon gedoemd om die te verliezen. Ze komen nu. Ja, nee, maar dat is zonder enige twijfel.
Meen je dat?
Ja, natuurlijk. Ja, nee, je kan ze zo aanwijzen, maar dan moet je die 2000 pagina's doorploegen wat niemand gedaan heeft. Maar er zijn een paar gekken die dat wel gedaan
dus
hebben.
Zoals jij?
Nee, ik zelf niet. Maar ik heb een voldoende daarvan gekeken. Bon. Maar wat je dan ziet is dat bijvoorbeeld de belangrijkste differentiatie die wij vragen, of inzicht die wij vragen, dat is dat de bevolking opgesplitst wordt naar medische risico's. Dat betekent heel simpel, in heel simpele woorden, dat je gaat kijken hoeveel mensen wonen er in Antwerpen op 100 meter van de ring. Want dat geeft een morbiditeit die krankzinnig hoog is. Die mensen die gaan misschien wel 6, 7, 8 jaar eerder dood dan andere mensen gemiddeld. Nou, dat is toch nogal wat, hè? Tot 300 meter. Een wat lager niveau van risico, maar nog altijd substantieel en eigenlijk onaanvaardbaar. Tot 500. Al die dingen die zijn gedocumenteerd. Al die dingen zijn ingeschreven als verzoeken in de MER. Al die dingen waren op ons verzoek ingeschreven in de richtlijnen van het MER-onderzoek. Dus het MER-onderzoek moest op die manier gevoerd worden. Die zijn er op een gegeven dag gewoon uitgedonderd. Maar wij komen natuurlijk wel terug met de richtlijnen zoals ze waren en we gaan vragen waar dat het gebleven is en waarom dat het eruit is.
Met andere woorden, MER, dat rapport, heeft niet echt alles onderzocht wat het had moeten onderzoeken.
Om te beginnen niet, maar daarnaast, men heeft het zo gerapporteerd dat het dus onleesbaar is.
Maar is het niet normaal dat jullie de regels voor die MER-rapportering of die MER-studie, dat die gedaan wordt, niet vastleggen? Want je zegt van ja, ze hadden het 100 en 300, ja, misschien is dat een betere, zou dat wel moeten, maar momenteel wordt dat bij MER-studies gewoon niet gedaan.
Ja, maar dat is de vrijheid van iedere MER, is een fabricatie op zichzelf. Mm-hmm. Unique.
En wie bepaalt dan wat daarin onderzocht wordt en wat niet?
Ja, nou, dat is een extreem goede vraag, hè? Ja, nee. Wie is eigenlijk
de auteur,
de auteur van deze mer? Nee, de opdrachtgever. De opdrachtgever is Bam, van boven.
Ah ja, kijk.
Ik heb hier Manu Kluister nog horen zeggen, maar hij was wat bezorgd over die maatschappelijke kostenbatenanalyse die nog niet bekend is. Maar hij zei wat dat de merstudies betreft, daar zijn we toch al wat geruster in, omdat er daar toch een vaste procedure is en dat het duidelijk is wat gaat onderzocht worden en hoe het gaat onderzocht worden. Ja, maar nu, ja...
Ik laat het optimisme
maar uiteindelijk, maken, maar los van het feit dat dan die differentiatie niet gebeurd is, Mekano komt er toch beter uit, dacht ik. Want nu hoor ik ook in de persberichten dat ze zijn dat voor de leefbaarheid van Antwerpen het bandtracé beter is. Er worden dingen gezegd die dat ik me afvraag, van waar halen ze het uit gewoon? Ja. Los van de subtiliteiten waarover u nu hebt, en misschien niet onterecht zijn, maar...
Nee, maar het is natuurlijk dramatisch. Ik bedoel, als je gaat kijken ter zake gisteren, ter zake daar heeft Chris Peters 12, 15 minuten het woord gehad, en Manu Kluis. Ik daag u uit om te antwoorden hoe lang dat die aan het woord is geweest. 28 seconden. Nou, dus op het gebied van de perceptieontwikkeling zit je in een situatie waar dus de gevestigde machten eigenlijk een free for all hebben. Die kunnen ook zeggen wat ze willen. Die hoeven dat niet te onderbouwen. Die zeggen gewoon, het Meccano-tracé is ongezonder dan het BAM-tracé. Nou, dat is natuurlijk de grofst denkbare leugen. Maar los daarvan, men heeft eigenlijk geweigerd systematisch te onderzoeken wat er noodzakelijk was om te laten zien hoe verschrikkelijk veel beter het Meccano-tracé is tegenover het BAM-tracé. Men heeft geweigerd, ten eerste, het originele Meccano-voorstel te onderzoeken, waarbij de RLF-BIS niet nodig was. Ten tweede, men heeft geweigerd te onderzoeken wat de effecten zouden zijn van het overkappen van de Meccano, die mogelijk zijn als gevolg van de Meccano. Ten derde, men heeft op het vlak van de gezondheidseffecten geweigerd te onderzoeken hoeveel mensen dat er binnen de perimeters van een aantal afstanden wonen, om dan uiteindelijk te komen met totaal andere dingen die niet relevant zijn voor dit dossier. En een vierde voorbeeld daarvan is op het vlak van geluid. Op het vlak van geluid waren er in 2005, hanteerde men de bestaande, erkende normen. Voor dit dossier heeft men nu die normen gewoon verhoogd tot 70 decibel.
Oh, makkelijk.
Nou, daar word je dus hartstikke doof van. He? Daar krijg je hartaanvallen van en weet ik wat allemaal. Maar daardoor speelt bijvoorbeeld in dit dossier geluid nu geen rol meer. Hoeft men nu natuurlijk ook niks te doen tegen dat geluid.
Nu, ik denk dat men geen ingenieur moet zijn. Oh ja, mij lijkt het met mijn simpel verstand heel duidelijk dat een ring dicht bij de stad ongezonder is dan een ring verder.
Maar dat is dus het ultieme argument dat men gebruikt. De BAM, de tracé is beter, want het loopt dichter bij de stad.
Ik heb de eindconclusies nog niet gelezen, maar ik dacht dat gewoon op gebied van leefbaarheid juist het Meccano-tracé wel degelijk er beter uitkwam. Zegt u nu dat dat niet zo was? Want als het een kwestie is van het komt er niet goed beter genoeg uit, ja, oké. Een ander argument is dat het Meccano-tracé, in tegenstelling wat Manu Klaas toch bijvoorbeeld altijd zei, er qua mobiliteit minder goed uitkomt. Maar hij was er gerust in dat dat wel zou gebeuren. En natuurlijk, voor de Antwerpenaars, dus het kwam mij redelijk duidelk dat we beter af zijn met een ring die wat verder van ons ligt. Maar voor de rest van Vlaanderen, ja, is die mobiliteit die tellen, die Antwerpenaars. Dus
ja, maar als je daar
dat is toch niet onbelangrijk dat klopt of niet?
Ja, nou...
De mobiliteit bedoel ik, hè?
Ja, maar bon, oké. Nou, dus in de morgen van gisteren, wat altijd lastig is,
inderdaad.
Daar stond dus in de verschillen in tijd die het geeft om bij een verbreding van de ring, die dus dramatisch is in het geval van BAM, waardoor dus de claim op de gezondheid blijft. Nou, die is dus het verschil ultiem tussen... Want je moet natuurlijk rijden en je rijdt dus een bepaalde tijd. Maar als je dat dan uitrekent, want en dat zijn allemaal procenten, en die worden zo gemaakt dat er grote verschillen ontstaan. Israëli, Engels eerste minister uit de 19e eeuw, zei ooit, lies, demolies and statistics. Dus afhankelijk van hoe je die statistieken presenteert, krijg je dus indrukwekkende of relativerende dingen. Nou, de relativering van het hele regeringsverhaal wat betreft mobiliteit is dat het ultieme verschil om de ring van BAM of de ring van Meccano te pakken is 2-3 minuten.
Mm-hmm.
Nou, dus de vraag die je mag stellen, en wij gaan die stellen, dat is van, wat kan je nou doen als je 2-3 minuten wint? Vertel mij iets. Jij zit op een autobaan. Je kan 2 tot 3 minuten winnen. Wat ga je ermee doen?
Misschien dat al die minuten samen dan wel compenseren voor die jaren dat ik minder leef. Hè?
Ja, ja, nee, maar ik wil... Het is toch gewoon...
Je kunt zeggen, het is een half miljoen bewegingen per dag. Dus maal 3 minuten is 1,5 miljoen minuten per dag.
Ja, ja, maar ja. Bon, daarom de lies, demolies en statistics.
Ja.
Je kan dus met statistieken alle kanten uit. Maar ik kom terug op de Meccano en de gezondheid daarvan. Het verschil tussen de Meccano en de BAM, bij afwezigheid van deze essentiële informatie, in 2 dingen. Er is geen informatie over de overkapbaarheid van de Meccano en er is geen informatie over de perimeters waarin de bevolking leeft. Door de afwezigheid van deze informatie weten we nu alleen maar dat de Meccano in zijn optimale vorm 127.000 Antwerpenaren verbetert op het vlak van de gezondheidscondities waarin ze functioneren. En de BAM maar 44.000. Ik ben ervan overtuigd en ik wil daar met iedereen een weddenschap over doen, en die ondertekenen die weddenschap, dat als je de perimeters op papier zet, en we hebben ze zelf gemaakt, hè? En we weten dat er binnen de 1,5 kilometer 344.000 Antwerpenaren wonen. Dat is 2/3 van de bevolking. Dus we hebben het niet over klein bier, hè? We hebben het over iedere 2 van de 3 Antwerpenaren. Als je dus het effect van het overkappen van de Meccano daarop zou leggen, en dus de verbeteringen die daardoor ontstaan op geluid, ja, maar dat is toch een krankzinnige verbetering natuurlijk. En op vlak van fijn stof, als je het afzuigt ook, wel, dan ga je van 127.000 naar waarschijnlijk 300.000 of daaromtrent. Dat betekent bijna alle Antwerpenaren die binnen de 1500 meter wonen. Nou, en dat zou zijn game over, einde debat. Waarom zijn die 2 dingen niet meegenomen? Omdat men maar 1 ding wilde, en dat wil men sinds 2010. Chris Peters zelf heeft het gezegd in het parlement. Wij gaan het masterplan betoneren, betoneren, betoneren. In het belang van de democratie, in het belang van de economie en dergelijke dingen. Nou, het is in strijd van ieder democratisch inzicht.
Ja, zo democratisch klinkt
het
niet.
Het is in strijd met een goede economie enzovoort. Dus maak eerst de rest, hoor.
We gaan moeten afsluiten, want we zijn al een beetje over onze tijd aan gaan. En er zit hier nog iemand in de studio. Wim, was er niet iets van een infoavond?
Ja, ja, wij gaan, dus het komt allemaal weer terug op gang. Hè. Op 5 maart, eerste Hortaavond. Iedereen is welkom.
En wat is een Hortaavond?
Een Hortaavond is een avond waarin meerdere experts uitgenodigd worden om het woord te voeren. En daarna gaan wij met die zaal aan het werk, zoals we dat gedaan hebben in de tijd van de bouwaanvraag.
En waarom heet dat een Hortaavond?
Omdat we... Dankjewel. Omdat het is in het Grand Café Horta, in de grote zaal van het Grand Café Horta.
En waar is dat?
Dat is Hopland 1.
Oké. Okay,
5 maart, 8 uur.
Hopland 1, 5 maart, 8 uur. Oké, okay. Wim, bedankt voor je enthousiaste bijdrage. En, tot de volgende keer.
Ja, het is nog lang niet over.